Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Leaseplan gaat de Amerikaanse techreuzen achterna. Laat als eerste Nederlandse concern ongevaccineerden niet meer naar de werkvloer komen. Je dacht dat ze er bijna vanaf waren, maar volgens IC-arts Diederik Gommers maakt de Delta-variant van het coronavirus nieuwe maatregelen absoluut noodzakelijk. En Nederlandse vermogensbeheerders zijn als kleine goudvisjes, terwijl enorme buitenlandse haaien wel trek hebben in af en toe een Hollands guppie. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio, met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Martijn de Rijk en het is vandaag maandag 30 augustus. Was het laat gisteravond of viel het mee?
Ja, hoor je het?
Nou nee, je had het me verteld dat je een late dienst had. Dus ik hoor helemaal niks.
Nee, ik heb vandaag late dienst. Dus ik heb gisteren een beetje de bloemetjes buiten gezet.
Ah, oké.
Okay. Dus ik dacht, soms als ik... soms hoor je dat in mijn stem.
Nou ja, ik vond dat je nog steeds mooi zo. Laten we gaan kijken naar Leaseplan. Elfanie Toelaar, collega van het Financiële Dagblad. Leaseplan is het eerste Nederlandse concern met een vaccinatieplicht. Zo staat er op de voorpagina van het Financiële Dagblad van vandaag.
Ja.
Wow. Dat is best een flinke stap, toch?
Ja, nogal. Ja, dat was eigenlijk was het een beetje wachten, hè, tot het eerste bedrijf, Nederlands bedrijf, wat deze stap zou nemen. En dat is dus Leaseplan.
Ja.
Het is officieel een internationaal bedrijf, maar goed, met Nederlandse roots, in ieder geval het hoofdkantoor ook hier in Nederland.
Ja, met 1000 werknemers hier en nog 7000 in de rest van de wereld, hè, geloof ik.
Ja.
Ja. Ja. Apple ging ze voor, nee, niet Apple, Microsoft, Google, Uber, alles wat groot en technisch en wereldbekend is, dat is ze al voorgegaan, hè?
Ja. In de Verenigde Staten. Mm-hmm. En dat is dus precies het verschil. Want al die grote bedrijven... Ja, jij neemt Apple terug, maar volgens mij ook bij Apple, hoor.
Bij Apple? Ja, daar weet ik dan toevallig van dat ze net niet die verplichting hebben ingevoerd. Dus ze willen het dus ook net... Die gaan net een stapje minder ver, volgens nog.
Nou goed, veel andere Amerikaanse bedrijven en ook grote techbedrijven... die hebben dus inderdaad in de Verenigde Staten gezegd... personeel moet hier gevaccineerd zijn... als ze naar het kantoor willen komen. Maar die hebben de afgelopen weken eigenlijk steeds gezegd... ja, in landen waar andere wet en regelgeving is... gaan we dat beleid aanpassen. We weten nog niet precies hoe.
Dus en, dat zou suggereren dat die bedrijven dat dan in Nederland... in principe niet van plan zijn, bijvoorbeeld.
Precies. En dat is ook meestal zo. Want we hebben een groot aantal van hen nagebeld. En die zeggen ook, ja, nee, hier in het kantoor in Amsterdam. Meestal staat het kantoor dan in Amsterdam. Gaan we dat niet verplicht stellen aan het personeel. Alleen Netflix trouwens heeft dus wel gezegd van... ja, ook het personeel en bezoekers die hier ons kantoor willen bezoeken... die moeten gevaccineerd zijn. En nu is er dus inderdaad ook Leaseplan dat precies hetzelfde zegt... En wat daarbij ook nog eens zegt van ja, we geloven niet in het hybride werken, dus iedereen moet weer naar kantoor komen.
Dat gaat nog wel een stapje verder dan daarmee. Ja. Ze zeggen aan de ene kant, het is verplicht. Nou hadden we vanochtend Tex Gunning, dat is de CEO van Leaseplan in de uitzending. En die zegt het dan net even wat anders, namelijk wij verplichten helemaal niemand. Maar degene die naar kantoor komen, die moeten wel gevaccineerd zijn.
Ja,
dat is dan zo'n verplichting die geen verplichting heet, maar het wel is, hè, geloof ik.
Nou ja, dat is dus precies het ingewikkelde. Want je mag in Nederland niemand verplichten om zich te laten vaccineren. Een werkgever mag dat niet doen. De staat of de overheid zou natuurlijk wet en regelgeving kunnen aanpassen en een vaccinatieplicht in kunnen stellen. Maar een die is er nog niet. Die zal er denk ik ook niet komen. En een werkgever mag dat dus al helemaal niet doen. Maar ja, zij zeggen van wij hebben ook een zorgplicht. Dus wij moeten zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. En daar hoort een vaccinatie in dit geval bij. En die bedrijven zeggen ook vaak, ja, wij hebben ook veel werknemers die zeggen wij willen niet naast een ongevaccineerde collega werken.
Mm-hmm.
Maar hier zijn dus de persoonlijke vrijheden in strijd met de plicht van de werkgever, de zorgplicht. En hoe dat zal uitpakken, er zijn al wel wat rechtszaken geweest rond andersoortige coronamaatregelen en waar werknemers zich dan niet aan wilden houden. Maar als het gaat om vaccinatie, is dat nog juridisch onontgonnen terrein? En is het de vraag of als een leaseplanmedewerker naar de rechter stapt en zegt van ik voel me onder druk gezet om me te laten vaccineren en dit mag de werkgever toch niet van mij vragen, of leaseplan dan nog in zijn recht staat?
Ja, en wat is de verwachting daarvan dan?
Nou, de verwachting is tenminste, dat zegt... Dat is trouwens nog wel een grappig verhaal. We halen heel vaak in de krant, bellen we eigenlijk best wel vaak met... en BNR belt hem ook best vaak, Paul Besseling van DAS.
Ja, naam is bekend.
En stond altijd arbeidsrechtjurist. En vandaag wordt hij voor het eerst in de krant aangekondigd als advocaat. Want ik belde hem vrijdagmiddag hierover. En toen zei hij, ik kan straks even niet opnemen, want ik word beëdigd als advocaat. Dus advocaat Paul Besseling.
Je hebt de primeur.
Die zegt hierover van, in de meeste vergelijkbare rechtszaken, dus niet op dit terrein, zie je toch wel dat de rechter vaak meegaat met het individuele belang. Dat dat voorrang krijgt op de zorgplicht in dit geval, of de plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Dat hij het individuele belang van de werknemer daarboven stelt.
Ja.
Dus dan zou je kunnen voorspellen dat de rechter de werknemer gelijk geeft.
Ja. En,
als dat ook gebeurt.
Precies, en de vakbonden, want die vinden hier ongetwijfeld ook wat van.
Ja, laaiend zijn die natuurlijk. Kitty de Jong die reageerde en die noemt dit dit beleid van een verwerpelijke orde. En ze gaan donderdag naar Den Haag en daar spreken ze hierover. Want ja, dit speelt natuurlijk bij werkgevers. Je kunt die werkgevers natuurlijk ook niet helemaal kwalijk nemen dat ze voor een veilige werkomgeving gaan en dat ze hiermee worstelen. En dan gaat ze het gesprek aan op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over hoe moet je hierop reageren en hoe moet je hiermee omgaan? En hoe zorg je er enerzijds voor dat mensen zich veilig voelen op hun werk, maar anderzijds dat zij wel hun vrijheden behouden?
Het is ook echt inderdaad verschrikkelijk ingewikkeld. Hè? Ik bedoel, er zit nu een Delta-variant al een tijdje ons alle dwars. De cijfers. Ja, we hebben vanochtend ook bij BNR gesproken met Diederik Gommers. Dat is allemaal niet zo heel erg vrolijk wat hij daarover te melden heeft. En die verwacht eigenlijk, ja, we zullen dit soort maatregelen misschien wel nodig hebben.
Misschien wel, maar aan de andere kant kun je ook zeggen van nou, tussen verplichten en niks doen zit ook een heel groot gebied. Ik schreef vorige week toevallig een stukje over middelbare scholen die opengaan en die ook te maken krijgen met jongeren die voor een groot deel nog niet gevaccineerd zijn. En dan zie je ook een heel groot verschil tussen die scholen. De ene school die zegt ik wil me er niet mee bemoeien en dit is iets aan kind en ouders. De andere school die zegt... wacht eventjes. Wij staan in een wijk met heel veel ongevaccineerde mensen. Ik moet een veilige leeromgeving, eigenlijk precies hetzelfde natuurlijk als werkomgeving, bieden. Ik ga hier alles aan doen om ervoor te zorgen dat, nou in dit geval mijn leerlingen, zich laten vaccineren. En die beginnen op school campagnes. En hier en daar wordt ook wel gepleit voor een prikbus op schoolpleinen. Dat zijn de scholen, maar werkgevers zijn dus eigenlijk natuurlijk wel een beetje vergelijkbaar. Je kunt wel als werkgever proberen er alles aan te doen dat je werknemers zich laten vaccineren.
Laten we dan heel eventjes nog kijken naar hoe dat er dan bij leaseplan uitziet. Want ze zeggen aan de ene kant, we verplichten het als je naar de werkplek komt, maar we gaan het niet controleren. Dus ja, wat is dat voor een rare verplichting dan?
Ja, het is ze spelen een beetje in op je gevoel.
Gewetensvraag dan, hè?
Ja, wat zou jij doen? Stel je bent een werknemer van leaseplan en je wil je eigenlijk niet laten vaccineren, om wat voor reden dan ook. Ze zeggen wel, mensen die het niet willen, vanwege bijvoorbeeld religieuze overwegingen of vanwege medische redenen, die kunnen met hun leidinggevende het gesprek aangaan. Ze hebben ook gezegd van nou, daar gaan we niet meteen consequenties aan verbinden. Ik vroeg, kan dat reden zijn om een contract of zo niet te verlengen? Nou, daar wilden ze helemaal niet op vooruit lopen. Ze gaan het tegelijkertijd niet controleren. Dus hoe dat eruit moet gaan zien. Ja, mensen die zich misschien niet willen laten vaccineren, zullen in sommige gevallen misschien gaan zeggen: ja hoor, baas, ik ben gevaccineerd. Terwijl dat dan niet zo is. Ze dat toch een beetje een naar gevoel geven. En dat wil je natuurlijk ook weer niet voor medewerkers. Want ze hameren juist heel erg op het gevoel van saamhorigheid. En we gaan weer met z'n allen naar kantoor. En dat vinden ze ook heel belangrijk. Het is een hele ingewikkelde situatie hoe dit nou moet gaan uitpakken. En we hebben ook al van verschillende leaseplanners gehoord dat ze niet blij zijn met dit beleid.
Dat ze zich gedwongen voelen om te liegen of... Nou ja, of zich te vaccineren of in ieder geval niet meer een vrije keuze
kunnen maken. Dat ze ook niet blij zijn. Het beleid is van we moeten allemaal weer terug naar kantoor. En dan komt dit er nog eens bovenop.
Wat denk jij, Elfanie? Gaat dit nou gewoon zonder slag of stoot voort zo op deze manier?
Nou, sowieso niet zonder slag of stoot. En ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat. VNO-NCW heeft eerder gezegd van... nou nee, onze achterban is hier echt totaal niet mee bezig. Maar je ziet het nu dus wel dat er wel bedrijven zijn... die hiermee bezig zijn en hiermee worstelen. Den Haag maakt zich er druk om. De vakbond is, zoals ik zei, laaiend. Ja, hoe het verder gaat, geen idee. Maar het is wel echt iets om te blijven volgen.
Nou, dat ga jij dan zeker doen voor ons. Dankjewel. Elfanie Toelaar van het Financiële Dagblad.
Ga ik doen.
Ten overvloede, Elfanie schreef het stuk samen met Marianne Slegers, die u straks nog hoort in deze podcast. Nou kan ik me zo voorstellen dat je wel wat vindt van dat verplicht vaccineren zonder controle. Dan zijn reacties natuurlijk altijd welkom op nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. Ook andere commentaar is welkom. Maar blijf eerst nog eventjes luisteren, want er hangt nog meer vaccinatiedrang, dwang en plicht in de lucht. En oh ja... Ik zou het bijna vergeten, maar dat is dan niet verplicht. Op het bureau van Mark Beekhuis, het brein achter deze podcast... heeft er lang een gestaan, een Dutch Podcast Award. En vandaag is er een nieuwe ronde gestart. U kunt ons weer nomineren. Ga dus naar podcastawards.nl. En ik zet ook nog even een linkje in de show notes. Kees van Radio.
Ja,
zo stond jij in mijn telefoon en toen kon ik je niet vinden. Nee, want dat ik zocht naar Dorrestein.
Dat is dat toch grappig. Ja, maar mijn Twitternaam is Kees van de Radio, dus ik snap het heel goed. En mensen hier op de redactie zeggen ook altijd Kees van de Radio, terwijl iedereen hier bij de radio werkt.
Ja, dat is toch allemaal Kees van de Radio, zeg maar.
Ja, eigenlijk wel. Maar ik kreeg een mailtje van je. Ik heb echt al in zo'n tijden geen mailtje van je gehad.
Ik wist niet wat anders.
En toen zei je, ik heb je nummer niet. En toen dacht ik, zoek ik op. Natuurlijk een appje bleek ik dat we een week geleden nog een hele app-discussie hebben gehad.
Ja, toen viel ik dus een beetje door de mand. Maar oké, ik heb je te pakken gekregen. En we gaan het hebben over jouw onvolprezen podcast Vraag het Gommers. Want Gommers die vertelde een verhaal en daar zijn we eigenlijk mee aan de slag gegaan.
Ja, daar was ik ook wel verbaasd over. Over wat hij zei.
Ja.
Want hij zegt eigenlijk... we hebben nu de hele tijd hebben beleid gemaakt vanuit Den Haag over hoe om te gaan met corona. We hebben coronaregels. Maar dat beleid is eigenlijk een beetje afgestemd op de Wuhan-variant. En de Groot-Brittannië-variant, als het ware. Of de
beetje ouderwetse corona-variant.
De Alpha-variant, inderdaad. De Britse variant dan. Mm-hmm. En hij zegt, ja, we hebben nu de Delta-variant. En die is zoveel anders. Ook gevaccineerden krijgen die. Er moet gewoon helemaal nieuw corona-beleid komen vanuit Den Haag. En daar moeten ze nu mee aan de slag. Want winter komt eraan. En dan kunnen alsnog die IC's overstromen. Ja, en wat doen we dan? We kunnen niet meer het land in lockdown.
Ja, nou is Gommers natuurlijk IC-arts. Hè? En, dat is ook...
Die kijkt daarnaar.
Die kijkt daarnaar. En die had ook ik vond hem wel een mooi rekensommetje eventjes. Hij zegt, die Delta-variant die levert 0,35% IC-opnames per ziektegeval op. He, dus als je 1,8 miljoen mensen hebt in Nederland die nog niet gevaccineerd zijn, dan krijg je uiteindelijk met een beetje rekenwerk zo'n 2200 tot 3400 IC-opnames.
Exact. En moet je je voorstellen, hij zegt nu ook van we kunnen niet meer 1700 IC-bedden zoals in de vorige winter. Mm-hmm. Want er is te veel personeel weggelopen. We hebben te veel verlopen en ook te veel zieken. Dus kunnen we ongeveer... 12, misschien 1300.
Mm-hmm.
Nou ja, op het moment dat in één keer de komende winter die 2200 komen, daar heb je helemaal geen plek voor.
Nee.
Dus ik snap wel dat hij vanuit zijn IC-gedachte nu zegt, we moeten hiervoor zorgen, we moeten hier zorgen om maken, want het RIVM heeft vorige week al gezegd, Iedereen gaat het vroeg of laat krijgen. En hij denkt, ja, maar als ze het allemaal tegelijkertijd krijgen, ja, dan zit ik met mijn handen in het haar.
Ja, oké. Nou, nou zegt hij dus, zet hij een volgende stap. Die situatie, die schetst hij. En dan moet er dus nieuw beleid komen.
Ja, en dat is dan wel weer zo. Dan zegt hij, ja, kijk, daar gaat het kabinet gaat daar over.
Juist.
Dus dat mag ik dan niet bepalen. Ze mogen natuurlijk wel een advies vragen aan het OMT. Hij heeft trouwens ook in de podcast gezegd, vraag nou weer een advies aan het OMT.
Mm-hmm.
Dan denk ik wel, zouden meer mensen in het OMT dit denken? En krijgen we een advies van toch niet versoepelen per 20 september. Maar dat heel erg speculeren, dat weet ik niet. Maar wat wel zo is, hij zei wel, ja, we moeten wel denken, hoe gaan we nu beleid maken op die groep die straks naar de IC komt? Want die jongeren, ja, die komen daar niet naartoe, maar die jongeren kunnen dan wel weer die ouderen aansteken. Dus hij zegt, we moeten ons richten op die 60-plussers en op die 700.000 mensen in Nederland, dat zei hij nog ook, ook in de risicogroep vallen, omdat het vaccin gewoon niet bij hen werkt. Er zijn gewoon 700.000 mensen die slikken bepaalde medicijnen of die hebben een aandoening. Daar werkt het vaccin niet bij. Dat is heel erg. Want sommigen hebben 2 vaccins en dan doet het niks. Ja, dat is pech.
Ja.
Maar je hebt ook 60-plussers die niet gevaccineerd willen worden. En ook al haal je nu een vaccinatiegraad van 90%, want daarop zitten we, bij 60-plussers is de vaccinatiegraad 90%.
Dat is ontzettend hoog. Ja.
Dat is heel hoog.
Op wereldschaal gezien.
Ja, dat is extreem hoog. Maar toch is het dus niet genoeg om die 2200 of 3400 van de IC te krijgen. Dus hij zegt, we moeten misschien bepaalde regels alleen voor die groep die niet gevaccineerd zijn. En hij hintte tot 2 keer toe, zei hij, misschien moeten we ook nadenken over een vaccinatieplicht. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, maar dat is toch echt wel een kantelpunt, dat er vanuit de zorg gezegd wordt, toch strengere vaccinatieregels. Want we spraken ook Wim van Harten, voorzitter van het bestuur van het
Rijnstatenziekenhuis,
inderdaad. Ja. En die zei ook, dat kan ook een idee zijn dat we richting een soort van vaccinatiedwang moeten gaan. Omdat anders krijgen we ze gewoon op de IC.
Ja, en dwang is dan wat anders dan een verplichting?
Want Gommers zegt ook weer, hij zei, dit is echt een politieke keuze. Maar dit kan één van de scenario's zijn. Maar het is wel opvallend dat eerst was het bij de Britse variant. Vaccineren, als we 70-80% halen, dan hebben we best wel kans dat we het weten in te dammen. Want je steekt niet iemand aan. Maar bij de Delta variant is het anders. Dus dan wordt er toch weer wat naar een volgende stap gekeken. Dat vond ik een opvallende.
Maar wat is dan het verschil tussen dwang en verplichting?
Ja, bij een dwang kan je misschien
duw je eigenlijk alleen maar. Ja, doe je een.
Dat is eigenlijk, dan kan je steeds meer plekken eigenlijk afsluiten. Misschien wel om voor de mensen die niet gevaccineerd zijn. Je ziet het in Frankrijk en Italië. Wil je naar een restaurant? Kan ook zo zijn dat ze gewoon op één punt zeggen, die testen, die moet je volledig voor eigen geld doen.
Ja.
En dan kan je op den duur, denk je dan misschien, het gaat wel in de papieren zitten zo. Ja, als ik elke keer naar het restaurant.
Het wordt gewoon heel erg vervelend om niet gevaccineerd te zijn.
Stel je wil met je gezin dan naar de Efteling en je moet allemaal tests kopen. Dan komt dat er ook weer bovenop.
Hey, en we zijn natuurlijk allemaal bang dat het gewoon weer een lockdown wordt en weet ik veel wat. Ik bedoel,
maar hij zegt, dat moet het niet zijn. Want hij zegt, er moet compleet nieuw beleid komen. Dus niet een herhaling van wat we deden bij de Britsen. Want dat gaat niet werken bij de Delta variant. En ik zei, ik heb nog expliciet aan hem gevraagd, maar ik wil geen lockdown meer. En plus, is dat wel zo eerlijk als zo'n groot gedeelte is gevaccineerd? Dat iedereen een soort van moet boeten voor de mensen die echt een eigen keus mogen hebben, zeker. Moeten die dan het beleid bepalen? En hij zegt nee, dus er moeten andere plannen gemaakt worden, eigenlijk speciaal voor die groep.
Ik heb wel een ideetje.
Nou,
op 20 september, dan gaan we van alles versoepelen.
Ja.
Als we daar nou eens eventjes mee wachten.
Nou, dat zegt Ger Rijker dus. Hè? Immunoloog spraken we vanochtend in de ochtendspit. En die zegt, hou alsjeblieft die 1,5 meter. Want we krijgen het nu allemaal tegelijkertijd. Iedereen gaat weer het openbaar vervoer in. Mag naar zijn werk. De universiteit is nu al.
Ja.
Dus laten we alsjeblieft even wachten. Ja, kijk, als er heel veel geluid uit de zorg komt. Die allemaal mensen die dit zeggen. Ja, er zitten toch veel zorgmensen in het OMT.
Ja.
Dus dan vraag ik me af welk het advies wat daaruit gaat komen.
Ik hoorde Rijkers volgens mij ook zeggen dat hij in de zorg, binnen de zorg, wel voor een verplichting is.
Ja, hij zei echt wel van de mensen die dan juist met deze risicogroep werken. Dat zorgpersoneel, verzorgingshuis, dat zei hij eigenlijk wel. Van die moet je gewoon verplichten. Want anders komt het er.
Ja.
Dus dat vond ik, je merkt nu. En dat,
het schuift, hè? Ja,
daarom vond ik het opvallend dat er vanuit de zorg nu wordt gezegd: oké, het werkt dus niet. Iedereen gaat het krijgen. Want als je gevaccineerd bent, ga je niet naar het ziekenhuis komen. Maar kan je wel iemand anders aansteken. Dus via kan het bij die groep komen. En komt die groep dus op den duur naar de IC. En gaat dat in één winter gebeuren? Of gaat dat in een paar jaar gebeuren? Ja, dan valt het natuurlijk wel mee. Maar dat weten ze niet. Dus ik proef wel een beetje dat ze zeggen: nou ja, moeten we dan toch niet wat strenger zijn?
Nou, dan gaan we dus op 20 september gaan we horen of Hugo de Jonge wel naar BNR Nieuwsradio luistert. Ja. Kees.
Of hij naar Gommers luistert. Dat kan natuurlijk precies ook zo zijn. Of dat hij nu denkt: wat heeft Gommers nou weer in die BNR-podcast gezegd? We zullen het zien.
Het helpt altijd van een beetje, toch? Wat de omgeving en het land zegt.
Nou ja, ik denk wel. Als stel dat er meer OMT-leden zijn die dit zeggen, dat Gommers dus blijkbaar nu iets zegt dat misschien leeft in het OMT, ja, dan weet je wel wat voor soort advies er gaat komen. Hij is OMT-lid en hij vindt dit, dus hij gaat natuurlijk niet zeggen: nou, gooi alles maar los. Dus dat wordt wel spannend, inderdaad. En dan vraag ik me af: worden wij allemaal door dat nieuwe beleid geraakt? Of toch die groep die niet gevaccineerd is dan?
Zo. Nou, we gaan dat in ieder geval meemaken. Kees Dorenstein van BNR Nieuwsradio. Dankjewel.
Volgende keer gaan we gewoon weer appen, toch? Of niet?
Volgende keer appen.
Ja, ja, oké. Okay. Ja, ja.
Zeg nog eens iets.
Hallo?
Ja.
Test, ja?
Ja, ik vind het al beter.
Oké. Ik kan hem nog iets hoger zetten.
Ja.
Zo?
Ja, zo begin je al een klein beetje als een hele grote haai te klinken.
Niet hoe haaien klinken.
Ja, die klinken eigenlijk helemaal niet, hè?
Nee, volgens mij maken die geen geluiden. Ja, dolfijnen wel, maar volgens mij haaien inderdaad niet.
Nee, en dat is natuurlijk niet helemaal voor niks dat ik over haaien begin. Maar ik heb het nou natuurlijk eigenlijk over hele kleine schattige goudvisjes. Die over de pagina zwemmen.
Precies, Hollandse gupjes.
Hollandse gupjes, ja, zo worden ze ook ergens genoemd, hè, in jullie tekst.
Klopt, ja, dat is een beetje de vergelijking.
Hollandse gupjes, en dan hebben jullie het over vermogensbeheerders.
Inderdaad, ja, vermogensbeheerders, ja.
Dat ik jou trouwens ook eerst eventjes aankondigen. Marianne Slegers van het Financiële Dagblad.
Hey, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, dat suggereert toch wel dat er wat aan de hand is, hè? Als je ze zo vrolijk ziet zwemmen en die enorme haai op de pagina achter de goudvisjes ziet gaan. Wat is er aan de hand?
Ja, zeker. Ja, het is eigenlijk al een tijdje aan de gang natuurlijk. Maar ja, er moet een consolidatieslag, hè, zoals we dat dan noemen. En dat betekent dat er eigenlijk de kleintjes worden overgenomen door de grotere, dus de vermogensbeheerders. Er is sprake van steeds meer wetgeving, regelgeving, waardoor de kosten ook stijgen. Tegelijkertijd dalen de inkomsten vanwege goedkopere beleggingsproducten. Dus zeker voor kleinere partijen is het steeds lastiger om uit de kosten te komen. En dat vertaalt zich in een consolidatie eigenlijk binnen de sector.
Ja, nou zie je dus overnames. Er is er eentje nog niet zo lang geleden door BlackRock overgenomen. Nou, als ik het grafiekje zie wat jullie hebben staan, dan is dat zeker een van die enorme haaien. Want 77 miljard.
Nee, dat is BlackRock
77
inderdaad.
100 miljard. Oeh.
Ja, BlackRock, dat is de grootste. Die heeft, even kijken, dat zijn euro's, dus 7.700 miljard euro.
7,7 biljoen in het Nederlands. En dan niet biljoen, maar biljoen inderdaad. Ja.
Precies, ja. Maar NLP is door Goldman overgenomen, inderdaad recentelijk. En dat ook een hele grote Amerikaanse reuzenhaai die toch op zich relatief grote speler hoor. NNIP ook op wereldschaal. Maar toch blijkbaar ook niet groot genoeg om zelfstandig verder te kunnen gaan. En ja, dat zorgt ook wel voor wat zorgen. Nou, niet zorgen, maar wel van het is wel schaalgrootte zo belangrijk. Als je dat dus niet hebt, dan ga je het gewoon niet redden.
Als je dan eventjes, even voor de verhoudingen, dan de grootste nog zelfstandige Nederlandse bedrijven ernaast zet. Mm-hmm. Die 7700, daar staat dan 391,1 voor de grootste van Nederlandse komaf.
Ja, onder. Ja, klopt. Ja, dat is dan Aegon, de verzekeraar. Ja. De vermogensbeheerder van de verzekeraar. Je hebt natuurlijk ook wel de pensioenbeleggers. Dus dat zijn de APG's en de PGGM's. Die hebben weer net iets meer. Maar dat is eigenlijk weer net een andere tak van sport. En die Nou, die hebben gewoon de pensioenen onder eigen beheer. Dus als je kijkt naar, daarna komen inderdaad de verzekeraars. Dat zijn dan de grootste partijen. En dat is, eigenlijk minder nog dan, een kwart. Nee, even kijken. Een kwart van Goldman. Mm-hmm. Hoe groot Aegon is, zeg maar, als je daarmee vergelijkt. Dus ja, het is een stuk kleiner. En het is maar de vraag of ze het zelfstandig gaan redden.
Ja, nou zou je zeggen dat er in Nederland toch genoeg geld is om te beleggen?
Zeker,
met die pensioenfondsen en zo.
Absoluut, er is heel veel geld. En dat schrijven we ook in het artikel. Hè. Je zou denken dat Nederland een gedroomde plek is voor vermogensbeheerders. Aangezien de pensioenpotten toch echt wel heel erg vol zitten. Zeker vergeleken met andere landen in de wereld. Er is gewoon heel veel geld. Ook dat wordt nu ook al beheerd door buitenlandse beleggers. Ja, want die blijkbaar halen die toch betere rendementen dan de Nederlandse.
Mm-hmm.
Het geld is er zeker. Ja, dat blijft ook zo natuurlijk.
Dus dat is het probleem niet? Nee.
Dat is het probleem niet. Nee, inderdaad. En op zich, het is ook geen probleem in principe voor de deelnemers van de pensioenfondsen dat hun geld wordt belegd door buitenlandse beleggers. Want dat gebeurt ook nu al. En daar merk je verder niks van natuurlijk.
Nee, en als ze het goed doen, dan is het alleen maar fijn natuurlijk.
Ja, precies. Er worden alleen maar juist hoge rendementen behaald.
Ja.
Maar wat dan wel eventueel een probleem zou kunnen worden in de toekomst, is dat er geen Nederlands beleggingstalent meer is. Dus zeg maar de Nederlandse vermogensbeheerders, die hebben intern natuurlijk ook opleidingen voor mensen die beleggen. Dus denk aan Kempen Capital Management. Die leidt natuurlijk gewoon zelf hun eigen talent op. Maar als dat zeg maar niet meer gebeurt, dan zijn er ook straks bij de Nederlandse pensioenfondsen is er te weinig keuze uit Nederlands talent om te helpen bij het maken van de juiste keuzes. En dat is wel iets dat in de toekomst nadelig zou kunnen zijn. Maar dat is afwachten.
Ja, maar je kunt je zelfs voorstellen dat je dan een vicieuze cirkel naar beneden hebt. Hè? Geen talent, steeds minder Nederlandse bedrijven dus vervolgens. En dat levert weer minder talent op.
Ja, precies. En dat wordt straks het Nederlands de keuze voor en welke belegging je maakt. Dat gebeurt dan misschien ergens in China of Hongkong of in de VS. Je weet niet zo goed wat dat dan betekent voor de pensioengelden, voor het rendement. Misschien ook wel helemaal niks.
Mm-hmm.
Maar zeker, inderdaad, iemand noemde volgens mij de energietransitie. Dus als je echt wil inzetten op het financieren daarvan.
Ja, je hoort het best wel vaak, hè, dat de Nederlandse pensioenfondsen betrokken worden in plannen om de energietransitie, huizenbouw, weet ik veel, bruggen, infrastructuur, van alles te financieren. Wat Nederland als land verder ook nog te goede komt.
Mm-hmm.
Ja, en als dat dan eerst eventjes via het hoofdkantoor van de belegger in Hongkong moet gebeuren, dan wordt dat wel ingewikkeld, ja. Dat kun je wel aanvoelen.
Ja, precies. En op zich nu, Nederland schijnt er wel echt een voorloper te zijn op het gebied van ESG. Tenminste op papier. Dat is ook weer een andere discussie of dat dan echt daadwerkelijk zo is. Maar goed, die kans inderdaad wil iedereen wel op. En dat,
ESG moet je even...
Oh, sorry. Environmental, social en governance, daar staat het voor. En dat betekent eigenlijk duurzaam beleggen, maar ook inderdaad sociaal verantwoorde kwesties. Zorgen dat je goede verdeling hebt qua mannen en vrouwen in je board, in je bestuur.
Ja,
en dat wordt steeds belangrijker gevonden. Tenminste, op papier inderdaad. Maar ik zeg het al heel nadrukkelijk. Want in de praktijk is het toch heel lastig aan te tonen of het daadwerkelijk helpt. En de maatstaven en de dataleveranciers die het meten. Ja, ook daar zit heel veel verschil tussen. Dus dat, dat is een andere discussie natuurlijk. Maar niet een onbelangrijke.
Ja. Wat valt er uiteindelijk nog aan te doen? Ik bedoel, is het nog tegen? Is de haai nog tegen te houden?
Lastig. Misschien inderdaad als Nederlandse partijen onderling samen gaan werken. Dus daardoor meer schaalgrootte krijgen. Daarmee zou je dus toch ook meer eigen beleggingstalent en expertise kunnen behouden. Maar uiteindelijk is het waarschijnlijk een Er is niet heel veel tegen te doen. Want ja, op een gegeven moment is BlackRock zo groot. En, of Goldman. En je hebt nog Fidelity International. Ja, daar kun je als kleine vermogensbeheerder eigenlijk niet meer tegenop. Dus ja, het ziet er niet heel erg rooskleurig uit, laat ik het zo zeggen.
Oh, ik heb helemaal geen... De moed zakt me in de schoen.
Ja, snap ik. Ja, waarschijnlijk als je een kleine vermogensbeheerder bent, dan zou je je ook inderdaad wel zo voelen af en toe.
Ach jee.
Ach jee.
Nou. Marianne Slegers, ik wil je hartelijk danken voor dit verhaal.
Graag gedaan.
Okido.
Fijne dag. Hoi hoi.
En laat ik het dan nog eventjes bij vermelden dat ook Sonny Motke aan dit stuk meeschreef. Dat was Nieuwszoom voor vandaag. Heel graag tot morgen.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.